schriftlezen, gemeente, is ook vanmiddag weer uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Job. We lezen vanmiddag van het laatste hoofdstuk, de eerste 10 versen.
Toen antwoordde Job de Heere en zeide: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken. Ik zal u vragen, en onderricht gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. Het geschiedde nu, nadat de Heere die woorden tot Job gesproken had, dat de Heere tot Elifas de Temaniet zeide: mijn toorn is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden, want gijlieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk als mijn knecht Job. Daarom neemt nu voor uw lieden 7 varren en 7 rammen en gaat henen tot mijn knecht Job en offert brandofferen voor uw lieden en laat mijn knecht Job voor uw lieden bidden. Want zekerlijk, ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat ik aan uw lieden niet doe naar uw dwaasheid. Want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Toen gingen Elifas de Temaniet en Bildad de Suhiet en Zofar de Namaïet henen en deden gelijk als de Heere tot hen gesproken had. En de Heere nam het aangezicht van Job aan. En de Heere wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerde al hetgeen Job gehad had, tot dubbel zoveel.
Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen, is het vervolg op het gedeelte dat vorige week rond het avondmaal onze aandacht vroeg. U vindt het in Job 42 en dan nu de versen 7 tot en met 10a. Job 42, vers 7 tot en met 10a. We hebben het juist gelezen. Het begint met de woorden: het geschiedde nu nadat de Heere die woorden tot Job gesproken had, dat de Heere tot Elifas het helemaal niet zeide: mijn toorn is ontstoken tegen u. En het eindigt met deze woorden: en de Heere wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Gemeente des Heren, is dit nou adventstof? Misschien hebben u zich dat afgevraagd toen u in de afgelopen weken in het kerkblad las dat ik ook in deze weken wilde verder met u luisteren naar de boodschap van het boek Job. En toen ik daarbij wel nadrukkelijk schreef dat we dat in de adventsweken willen doen. En als u zich dat hebt afgevraagd, gemeente, dan mag ik aannemen, daarvoor wordt immers zo'n berichtje in het kerkblad gezet, dat u de Bijbel alles vastgepakt hebt en dat u dat gedeelte, u wist precies waar het over ging, omdat ik vorige week hier in de Maranatha-kerk het voorafgaande gedeelte behandeld heb. U hebt dus een keer gelezen en u hebt nog eens een keer gelezen. Heb u een antwoord? Nou zegt iemand misschien aarzelend, als ik denk aan dat gedeelte dat volgt op onze tekst, dan zie ik daar wel wat lijnen lopen naar wat de Bijbel zegt over de nieuwe aarde waarboven een nieuwe hemel zich welven zal. Het zal wel ergens in die richting dan gaan. En ik denk dat u dat wel goed gezien hebt, maar die woorden die vanmiddag onze aandacht vragen. Nou zegt iemand, ik heb gedacht, als je ziet hoe Job voor zijn vrienden bidt, is Job op dat ogenblik niet een type van de Heere Jezus Christus, die ook voor de zijnen gebeden heeft? En zit daar dan niet die heilshistorische lijn in van het Oude Testament, dat elke keer weer heen wijst naar en roept om een die meer is? In dit geval dus meer dan Job, Jezus Christus. Nou, dat is inderdaad een lijn, gemeente, die we vanmiddag samen zullen ontdekken onder de leiding van de Heilige Geest. Maar dat is niet het enige. Want wat er in onze tekst gebeurt, gemeente, dat gebeurt ook op de dag van de wederkomst van Christus. Met andere woorden, we hebben adventstof voor ons bij uitstek. Niet alleen wijzend naar de eerste, maar ook naar de tweede komst van Christus, zowel in het vlees als op de wolken, om te oordelen de levenden en de doden. U weet, als de Heere Jezus weerkomt, dan gebeurt er van alles. En dat wordt niet allemaal in onze tekst aangeduid, gemeente. Maar dan gebeurt ook dit, wat we in onze tekst lezen. De Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 37 vestigt daar heel nadrukkelijk de aandacht op. De mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die ze gesproken hebben. Dat gebeurt dan. Dat gebeurt ook hier. En wat de gelovigen betreft, God zal hun tranen van de ogen afwissen en hun zaak die tegenwoordig zelfs door kerkmensen verdoemd wordt en als goddeloos wordt betiteld. Zal blijken de zaak van de Zoon van God te zijn. Als de Heere weer komt, gemeente, dan zal er een publieke veroordeling van de een plaatsvinden en een publieke rehabilitatie van de ander. En dat is het waarvan we in onze tekst als het ware het voorspel beleven. En zo wordt onze tekst adventstof. Met die dringende boodschap. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Samen willen we verder luisteren, gemeente, naar de boodschap van dit machtige Bijbelboek. En vanmiddag horen we dan, Job wordt door de Heere gerehabiliteerd. We zien drie dingen. Ten eerste, zijn vrienden worden terechtgewezen. Ten tweede, Job wordt door de Heere als hun voorbidder aangewezen. Ten derde, Job zelf wordt door de Heere genezen. Job wordt door de Heere gerehabiliteerd. Zijn vrienden worden terechtgewezen. Job zelf wordt tot hun voorbidder aangewezen. En Job wordt door de Heere genezen. Het gedeelte van het Bijbelboek Job, gemeente, dat nu en zo de Heer het wil ook volgende week onze aandacht vraagt, vormt weer een apart onderdeel van dit merkwaardige Bijbelboek. In de eerste twee hoofdstukken heeft de ons onbekende Bijbelschrijver die deze geschiedenis van Job heeft mogen opschrijven, onder de leiding van de Heilige Geest ons in verhalende stijl, dus in proza laten zien, de achtergrond van wat er in het leven van Job gebeurde. Dat geding in de hemel tussen God en de Satan, met alle gevolgen die dat had in het leven van Job op aarde. En vervolgens vanaf Job 3 is dit Bijbelboek één groot dichtwerk. Een machtig gedicht dat de gesprekken tussen Job en zijn vrienden omvatten, redenvoeringen van Elihu, de woorden van de Heere die hij gesproken heeft vanuit het onweer en het antwoord van Job daarop, zoals dat in het begin van hoofdstuk 42 te vinden is. Bij onze tekst is het gedicht ten einde gekomen. En de ons onbekende Bijbelschrijver gebruikt opnieuw proza om ons te vertellen hoe het met die Job is afgelopen. En dat betekent, gemeente, dat ook in de stijl waarin de Bijbelschrijver ons schrijft, het duidelijk wordt dat het eigenlijke ding tussen God en de Satan om Job inmiddels is beëindigd. En het is duidelijk bevestigd dat Job de Heere inderdaad vreest om niet. Dat is gebleken al in het eerste en in het tweede hoofdstuk, wat ook proza bevat, zoals u nou weet. Toen Job de lof van de Heere zong, terwijl hij al zijn bezittingen was kwijtgeraakt en van al zijn kinderen was beroofd. Toen Job zong hoe hij ook het kwade uit de hand des Heere mocht ontvangen. Ook al begreep hij er allemaal niks van. En in het midden van al die gesprekken is dat nog wel eens een keer gebleken toen Job het mocht beleiden. Ik weet dat mijn verlosser leeft en mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot om hem die ik lief heb met heel mijn hart. Ondanks alles wat hij in mijn leven gedaan heeft, te mogen aanschouwen. Geen vreemde, maar mijn God. Maar ook in die strijd met zijn vrienden is het duidelijk geworden dat het Job om God te doen was. Om die God die hem alles ontnam. En die hij toch niet missen kon. Job die kon alles lijden. Maar niet de gedachte dat hij God kwijt was. En toen zijn vrienden dat beweerden. En op alle mogelijke manieren dat suggereerden. Toen kwam Job in het geweer. En toen heeft hij gesteigerd. En toen heeft hij harde woorden gesproken. Maar die harde woorden waren eigenlijk alleen maar telkens weer een schreeuw. Waar is God? Daarom was Job ook stil geworden toen Elihu aan het woord kwam. Omdat hij aanvoelde dat die jonge man die met een bijzondere wijsheid was begiftigd, die de ouden ontbrak, hem probeerde te laten zien wie God is. God die groot is en die psalmen geeft in de nacht. En daarom was Job klein geworden toen God zelf aan het woord was gekomen. En vanuit het onweer tot hem gesproken had. En Job had stapje voor stapje leren buigen. Leren beleiden. Ik heb gesproken over dingen die mij te hoog zijn. Ik heb woorden gebruikt die ik niet gebruiken mocht. God is groot. God is heilig. En ik ben klein. En ik ben schuldig. En in de nabetrachting hoorden we die machtige woorden. Nu ziet u mijn oog. En juist waar ik u zie, zie ik ook wie ik zelf ben. Een mens die buigen moet en die zich verfoeit en berouw heeft in stof en as. En nog steeds, gemeente. En dat moet u ook vanmiddag weer goed onthouden. Nog steeds zit die man daar als een klein zielig hoopje zieke ellende op de vuilnisbelt buiten zijn dorp. En nog steeds is er geen enkele aanwijzing dat Job niet elk ogenblik kan gaan sterven, omdat al zijn krachten worden geslopt en omdat hij alleen nog maar als vel overbeen daar op die vuilnisbelt zitten wachten op de dood. Maar Job verontschuldigt zich niet voor de grote woorden die hij gebruikt heeft. Tegenover de heilige God heeft hij geen verontschuldigingen immers. En Job zoekt niet meer naar antwoorden nu hij God zelf heeft gezien. Dat is voor hem het antwoord. Dat God. Ja, dat God zijn God is. Maar ondertussen, gemeente, misschien had u zich al wel afgevraagd, waar zijn ze gebleven? Zaten die drie vrienden daar ook nog? Ik heb tenminste geen enkele aanleiding om te denken dat ze ondertussen, vergeeft u me dat ik het maar een beetje simpel zeg, een hotel hebben opgezocht om maar eens een poosje wat uit te rusten van de vermoeienis. En die vrienden die zijn wel uitgepraat, gemeente. Maar dat is niet omdat ze van mening zijn veranderd, maar omdat ze zo langzamerhand tot de conclusie zijn gekomen, we kunnen het van de ene kant benaderen, we kunnen het van de andere kant benaderen, we kunnen de dingen nog eens zus zeggen en de ander die kan het nog eens zo zeggen, maar Job die verandert niet. Wat we ook tegen Job zeggen, het is allemaal boter aan de gal gesmeerd, die man is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, ze zijn hun mond maar gaan houden. Toen Elihu aan het woord kwam, toen hebben ze geluisterd en misschien hebben ze wel eens een keertje geknikt, omdat Elihu ook wel eens dingen zei die leken op wat zij gezegd hadden. En ze hebben misschien wel eens hun wenkbrauwen gefronst toen Elihu de dingen toch een beetje anders zei dan dat zij ze zeiden. En toen hebben ze misschien tegen elkaar gezegd, ach, het is ook nog maar een jonge broeder en die jongen die moet nog een hele hoop leren. En toen was dat onweer losgebarsten, ook boven hun hoofd. Hebben zij toen ook de stem van God gehoord die Job hoorde? Ik meen dat er reden is, gemeente, om aan te nemen dat dat niet het geval is. Natuurlijk hebben ze de donder horen rollen en natuurlijk hebben ze die donkere wolken zien samenpakken. En natuurlijk hebben ze de bliksem zien flitsen. Maar als we in dit Bijbelboek lezen dat God Job antwoordde, dan meen ik Bijbelse gronden te hebben, gemeente, om ervan uit te gaan dat als God tot iemand spreekt, dan doet hij dat niet in het publiek. Tenminste, nog niet. Dan spreekt hij als het ware onder vier ogen. Zoals het later met Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus is gebeurd. Die mannen die zagen wel het licht, maar ze hoorden niet de stem die Saulus hoorde. Zo staat er in de schrift immers. De reactie van Job, ja. Die hebben ze wel gezien. Hoe Job om te beginnen zijn hand op de mond legde. En hoe Job vervolgens boog en schuld ging beleiden. En hoe Job tenslotte zei, ik verfoei mij en heb berouw in stof en as. Natuurlijk hebben die vrienden begrepen dat dat het ogenblik was waarop Job boog voor de majesteit van God. En misschien hebben ze elkaar wel aangekeken en aan elkaar geknikt. Nou zullen we toch nog gelijk krijgen. Nou zal Job toch nog schuld bekennen. En nou zullen we toch nog horen wat er precies op de achtergrond van dit alles zit. Wat Job op zijn kerfstok heeft, waarom de Heere hem zo geslagen heeft. Het is helemaal niet onmogelijk, gemeente, dat ze iets hebben gehad van dat... Wij kregen gelijk. En dat ze tegelijkertijd er ook blij mee waren. Ze hadden immers de beste bedoelingen. Het waren immers vrienden van Job. Dat ze hoopten dat Job door de knieën ging. En dat Job schuld zou beleiden voor hen. Want ze gunnen hun vriend niet de ondergang die ze hem met alle felle kleuren die ze maar konden bedenken voor ogen hebben geschilderd. En waarvan ze hem eigenlijk al zagen wegzakken in de eeuwige verlorenheid. Misschien toch nog. Ziet u het voor u? Die vrienden met iets van het... Wij krijgen gelijk. Vol spanning kijkend naar Job. En dan ineens... Na dat spreken van God tot Job... Waarop ze dus in elk geval de reactie uit de mond van Job hebben gehoord... Ik heb berouw en verfoei mij in stof en as. Is er ineens die stem van God. Die zich nadrukkelijk richt tot Elifas als oudste van de drie. Als oudste draag je nou een keer een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar ook tot de anderen. Nou is dat volgens Elifas zijn eigen zeggen niet de eerste keer dat hij een openbaring van God ontvangt. In het vierde hoofdstuk heeft hij daar al wat van gezegd. Dan vertelt hij immers dat hij in de nacht eens een keer een visioen heeft gehad. En dat hij een geest aan zich voorbij heeft zien gaan. En dat er een stem heeft geklonken. En dat de haren hem ten berge zijn gereden van de verschrikking die hem overviel. En wat daar dan van waar is, dat is er van waar, gemeente. Maar in elk geval, nu hoort hij de stem van God. En het kan niet anders of die stem van God, die maakt dat al de haren in zijn nek overeind gaan staan. De stem van God die hij hoort, is een stem die toort. En ik neem aan dat ik u dat eigenlijk niet hoef uit te leggen, gemeente. Dat je op dat moment al de haren in je nek overeind voelt komen. Dat hoef ik op Urk toch niet uit te leggen, gemeente. Want wij weten wat dat betekent. Ja, toch? Het was toch geen folklore toen gisteren morgen en gisteren middag bij een begrafenis in de schuilplaats 2 keer Psalm 90 werd gelezen. En het is toch niet iets van een dode traditie dat wij dat bij elke begrafenis weer doen, gemeente. Maar dat wij geconfronteerd met de werkelijkheid van de dood, dat woord van Mozes horen, wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Gemeente, dat doen wij toch niet voor de aardigheid hier op Urk. Buiten Urk heb ik het nog nooit meegemaakt en ik ben er zo blij mee dat het hier nog is. Dat doen we toch niet zomaar. Als dat het geval zou zijn, gemeente, dan zou dat een teken kunnen zijn dat wij met z'n allen nog meer verhard zijn in ons hart dan die vrienden van Job dat waren. God toornt. En wat zegt die toornende God tegen Elihu en zijn beide makkers? Gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Dan moet je eens indenken, gemeente, daar zitten die mannen en ze verwachten eigenlijk dat ze van God gelijk zullen krijgen en dat ze nog een complimentje zullen krijgen omdat ze het op die manier voor de rechten van God hebben opgenomen en dat Job terecht gewezen wordt. En nou gebeurt precies het tegenovergestelde. Als je dat dan zo voor ogen ziet, gemeente, dan denk ik dat het moment gekomen is dat het goed is dat wij hier dus even een komma zetten en dat wij met dit gehoorde tot onszelf inkeren. Als we proberen dit te verwerken, dan tuimelen immers de vragen over elkaar heen. En ik wil er maar een paar beantwoorden om te voorkomen dat u daarin blijft steken en dat u straks de vragen aan uw eigen adres niet hoort. Allereerst zal er wel iemand hier in de kerk zitten die zegt: dominee, waarom zou de naam van Elihu niet worden genoemd? Want u hebt toch wel eens een keer gezegd in de loop van deze preken dat ook Elihu wel dingen heeft gezegd die niet kloppen in het licht van de schrift. Dat is ook zo. Maar bij alles wat hij zei, gemeente, had Elihu de begeerte om goed te spreken van God. Om te laten zien wie God is. En op die manier de drempels en de barricades te slechten die er tussen Job en God waren gekomen. Job die moest dat weer ontdekken. God is groot en wij begrijpen het niet. God is niet een God die antwoorden geeft wanneer de nacht over ons leven valt. Maar hij is wel de God die psalmen geeft in de nacht. Elihu wordt niet beschuldigd. Valt daar wat van te leren, is niet waar. En een ander die zegt: ja, maar weet u met welke vraag ik nou het meeste zit? Heeft die Job dan altijd recht gesproken? Want u hebt toch ook wel eens gezegd dat Job zei dat ook niet altijd mocht. En dat Job ook wel eens over de schreef is gegaan. En was dat niet het verwijt van Elihu? Job, waarom hebt ge met God getwist? Nou, Job heeft inmiddels zelf al gezegd dat hij over dingen heeft gesproken waar hij geen verstand van had. Maar tegelijkertijd is het wel zo, gemeente, dat de Heere inmiddels tegen die vrienden van Job zegt: jullie hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job dat wel gedaan heeft. En ik vind dat zo geweldig vertroostend, gemeente, zeker voor diegenen in ons midden die iets kennen van de moeite die Job gekend heeft. De moeite van een levensgang waarin dingen gebeuren die levensgrote waaroms in je leven neerzetten. Ouderen en jongeren onder ons. Die maar al te goed weten wat het is om te steigeren tegen God. Die maar al te goed weten wat het is om als het ware in opstand te komen en te zeggen: o God, waarom? Ik begrijp u niet. De Heere zegt, Job heeft recht van mij gesproken. Is dat niet vertroostend? Broeder en zuster, met uw kruis en met uw waarom, waarin u wel eens een keer uitglijdt, maar juist omdat u die God niet missen kunt en omdat u tastend zoekt naar de hand van die God die u niet meer ziet in uw leven. Dan zegt een ander, maar ik zit nog met een andere vraag, want die vrienden die hebben toch ook wel goede dingen van God gezegd en dat is ook zo gemeend en er zijn woorden van die vrienden van Job die sommigen van ons begeleiden op hun huwelijksweg omdat ze als trouwtekst zijn meegegaan. Maar weet u wat het verkeerde van die vrienden was en wat God hier bedoelt? Ze hebben een verkeerd beeld van God gegeven. Die mannen die hier door de Heere worden aangesproken, gemeente, dat zijn mannen, vergeeft u me dat ik het maar heel simpel zeg, die menen dat ze God in hun broekzak kunnen hebben. En dat ze als het ware God zo tevoorschijn kunnen toveren, zoals iemand zijn notitieboekje uit de broekzak haalt. En dat je het dan zo kunt opslaan en kunt zeggen van kijk, daar zit dat. En nou reken je het maar na en het klopt altijd. Dat is het probleem, gemeente, met deze mannen. Ze hebben een verkeerd beeld van God gegeven. Eigenlijk doen ze wat de duivel meende te moeten doen. Dat God een God is die niet om niet gevreesd wordt. Maar dat God een God is die de rechtvaardige beloont en die de goddeloze straft. Ze zeggen, de duivel heeft gelijk, zo is dat. Je vreest God niet om niet. Als je wat van God krijgt, dan vrees je hem. En als je wat van God straf krijgt, dan heeft dat ermee te maken dat je God niet gevreesd hebt. Deze mannen hebben, ik zeg maar weer, vergeeft u me dat ik het zo zeg, maar ik wil zo graag dat onze kinderen er ook wat van begrijpen. Deze mannen hebben een soort Sinterklaas, een kerstmannengeloof. Geloof van wie zoet is, krijgt lekkers en wie stout is de roe. Je dient God immers niet om niet. En daarmee leggen ze bloot wat er in hun eigen leven is. En daarmee geven ze Job op een geweldige manier onderuit de zak. Ja, zegt iemand, maar ik zit maar nog een vraag. Die vrienden hebben toch ook kwade dingen van Job gezegd. En daar heeft de Heer het helemaal niet over. Nee, dat is ook zo gemeend. Maar in die kwade dingen die ze van Job zeiden, spraken ze niet recht van God. En weer zeg ik, wat is dat vertroostend. Voor een kind van God in ons midden, die wel eens vals beschuldigd wordt. En van wie wel eens dingen worden gezegd dat je moet zeggen, dat is toch niet eerlijk. En je hebt het gevoel, wat moet ik er nou tegen doen? God zegt, ze zeggen het tegen mij hoor. Want als ze jou aanraken, dan raken ze mijn oogappel aan. Voelt u? Dat is de zonde van die drie vrienden gemeen. Ze koesteren verkeerde gedachten over God. Ze zijn misschien niet verkeerd in het leven. Je kunt je voorstellen dat deze mannen, als ik ze goed gezien heb in dit Bijbelboek, dat deze mannen van het soort waren die van zijn leven geen kwaad hebben gedaan. Mannen die stijl orthodox waren. Mannen die diep rechtzinnig waren en die precies leefden naar de wetten en naar de regels. Maar ze zondigden in de leergemeen. Ze spraken kwaad van God. En als u vraagt of dat nou zo erg is, zeker wanneer een mens dat toch met een goede bedoeling doet. En de goede bedoelingen van deze mannen, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Ik kom er nog wel even op terug straks. Als u vraagt of de Heere dat zo ernstig neemt, dan moet u eens kijken naar het offer dat ze moeten brengen. 7 varen, 7 rammen. 7 is het getal van de volheid. 2 keer. Ze komen er met een hele kudde beesten aan. En u hoort ze loeien en blaten, gemeente, terwijl ze daar voor Job verschijnen. Ze moeten een volmaakt offer brengen. Zo erg is hun zonde. Zeg nou zelf, gemeente, is er niet alle reden om met het gehoorde tot onszelf in te keren? En ons tegen de spiegel van dit woord eens te toetsen. Zou het kunnen zijn dat God dat ook van ons zegt? Zou het kunnen zijn dat er vanmiddag onder ons zijn die al luisterend en denkend moeten zeggen op dit punt, wij hebben God op het hoogst misdaan? En die vraag die klemt vanmiddag, gemeente, het is immers advent. Dat wil zeggen, wij wandelen maar niet wat vrijblijvend over deze aarde. Wij zijn onderweg naar de toekomst van Christus. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden, u en jij en ik. We zullen daar een keer staan voor die grote witte troon, waarin de boeken geopend worden en waar de mensen, zoals onze belijdenis dat zegt en waar we zelf mee instemmen, rekenschap zullen geven van elk ijdel woord dat ze gesproken hebben. Gemeente, zou dat zo kunnen zijn? Dat de Heere vanmiddag naar ons kijkt in deze dienst. En dat de Heere tegen ons zegt, mijn toorn is over u ontstoken. Omdat u niet recht van mij hebt gesproken. Niet recht van mij. En u begrijpt natuurlijk wel, gemeente, dat dat een zonde is die alleen godsdienstige mensen kunnen doen. Dat kan Mohammed B. en Samir A. niet doen. Alleen godsdienstige mensen. En die zijn er toch op hun voldoende. Dat hoor ik zo vaak mensen zeggen. Oh, er is hier zoveel godsdienst, dominee. Zou het kunnen zijn dat de Heere vanmiddag tegen u en tegen jou zegt wat hij tegen Elifas en zijn vrienden zegt. Het is duidelijk, gemeente, er hangt een naamkaartje aan. Dus je moet wel heel nadrukkelijk voor jezelf luisteren. Op dat naamkaartje staat niet de naam van Job. Want hij vreest de Heere om niet, met alle lek en gebrek en alle uitglijders die er in zijn woorden wel eens een keer zijn geweest. En op dat naamkaartje staat niet de naam van Elihu. Want die Elihu, al moet hij misschien nog veel leren, maar hij verlangt er oprecht naar. Om God en Job bij elkaar te brengen. Omdat het zijn diepe verlangen is dat een mens niet van God verwijderd raakt. Maar juist aan God verbonden wordt en God terugvindt. En aan zijn voeten neervalt. Maar die andere. Staat uw naam erop? Staat jouw naam erop? Staat mijn naam erop? Dat God tegen mij of tegen u of tegen jou moet zeggen, je hebt niet recht van mij gesproken. Laat ik maar bij mezelf beginnen, gemeente. Want wat doe je op de preekstoel anders dan spreken van God? Dat houdt mij nogal eens een keer bezig. Als ik ga preken en soms als ik weer thuis ben na het preken. Heere, heb ik wel recht van u gesproken. Heb ik de mensen geen verkeerd beeld van u gegeven? Geef ik geen aanleiding dat de mensen kwaad denken van u? Leg ik geen drempels op de weg naar de Heere en naar zijn genade in de Heere Jezus Christus voor een zondaar die daardoor op een afstand blijft staan? Je hebt niet recht van mij gesproken, broeders, ouderlingen. Dan gaat het ook over onze huisbezoeken. Als je dan weggaat, mag je dan voor Gods aangezicht zeggen, Heere, u weet wat ik gezegd heb van u. En hoe dat was naar uw woord. Of zijn daar vragen bij te stellen? Daar kan je een berg mee kapot maken op een huisbezoek als je niet recht spreekt van God. Maar het gaat natuurlijk hier niet alleen over ambtsdragersgemeente. Gij hebt niet recht van mij gesproken. Hoe is dat in de afslag onder het peken? Hoe is dat in het bedrijf op de werkvloer tijdens het fileren en aan boord in de kombuis tussen twee trekken in? Hoe is dat wanneer we op de haven staan te praten of op onze koffievisite met elkaar van gedachten wisselen? Kijk nou alleen eens even terug naar de afgelopen week, gemeente. Onze memorie is meestal een beetje kort op dit punt, maar u weet vast nog wel met wie u gesproken hebt en waarover u gesproken hebt. U hebt ook wel eens over God en over godsdienst gesproken, is het niet waar? Was dat recht? Ik vraag dat met alle klem, gemeente. Ook heel concreet, omdat ik meen dat dat vanuit dit woord niet anders kan en niet anders mag. Er zijn er onder ons die vrij open zeggen dat ze de Heere nog niet van harte kennen en dat in hun leven nog ontbreekt de waarachtige bekering tot God, terwijl ze ondertussen met een grote vrijmoedigheid over godsdienstige zaken spreken en daar hun mening over hebben, alsof nergens in het woord staat dat een natuurlijk mens niet verstaat de dingen die des geestes Gods zijn. Mag ik u eens vragen, ben u nou nooit bang dat u God tot toorn verwekt? Omdat u spreekt over dingen waar u geen verstand van hebt. Er zijn onder ons soms van die hele wonderlijke gedachten gemeente over God. En die zijn er op de linker en die zijn er op de rechterflank van ons kerkelijk leven allebei. Dan kom je aan de ene kant mensen tegen en dat gebeurt met de beste bedoelingen, hoor. Die zeggen, ja, maar God is toch liefde en God die houdt toch van alle mensen. En dan zijn er aan de andere kant mensen die, wanneer het over God gaat, de deur zo op een kier zetten. Dat er maar een enkeling blijkt meer binnen te kunnen gaan. En die zoveel voorwaarden verbinden aan het komen tot de Heere Jezus Christus. Dat een arm en ellendig mensenkind wordt afgeschrikt. En dat het onder ons kan gebeuren, gemeente, en dat vind ik van de verschrikkelijkste dingen. Dat er jongeren zijn die de bloemetjes maar wat buiten zetten en die zeggen, nou ja, maar God die houdt toch van alle mensen. En dat er jongeren zijn die zich vol laten gieten met drank en als er een dominee ze aanklampt, zegt, ach, ik ga toch naar de helle, dat vertelt mijn dominee me elke zondag. En dan doen we dat met de beste bedoelingen, gemeente. Daar heb ik het vanavond niet over. Net zo goed als dat die vrienden van Job, die waren doodsbenauwd dat Job voor eeuwig verloren ging. En daarom waren ze zo met hem bezig geweest. U doet het met de beste bedoelingen, omdat u er bang voor bent dat iemand met een ingebeelde hemel verloren gaat. En dat iemand met een gestolen Jezus aan de haal gaat. En u doet het met de beste bedoelingen, omdat u zo graag iemand bij de Heer Jezus wil hebben, dat u zomaar zonder dat u de grond voor hebt zegt, God houdt van jou. Maar het is niet recht, gemeente. Het ene is niet recht en het andere is niet recht. En onze tekst zegt, zo verwek je God tot toorn. En de verwoestende uitwerking daarvan zie je door de generaties heen, ook onder ons, gemeente. En wat een dodelijk gevaar is het in ons eigen leven, want het is Advent en hij komt om te richten. Als hij dat van ons moet zeggen, gemeente, je hebt niet recht van mij gesproken. En dan die toorn, waaronder wij eeuwig zullen moeten verzinken. Met al onze rechtzinnigheid en met al onze orthodoxie, met al onze activiteiten en goede bedoelingen, gemeente, is het niet iets om van te schrikken vanavond? Hij is de stille toehoorder bij elk gesprek. Hij hoort wat u van hem zegt en hij vertoornt zich als dat niet recht is. Omdat u dan een instrument van de Satan bent. Waarvan de Satan zich bedient om zijn woord krachteloos te maken. Het te ontkrachten of het te verkrachten. Gemeente, laten wij onze woorden in deze adventstijd om ons levenswil toch goed bedenken en tegen dit licht houden. Kan het lijden dat God ze hoort? Op de preekstoel en op huisbezoek. Bij het peken en bij het fileren. Op de koffievisite en op het schoolplein. Zal hij er zijn goddelijke goedkeuring aan verbinden? Maar zegt iemand die geschrokken is en die ineens zichzelf leert kennen in dit woord, wat moet ik dan doen? En dat is een goede vraag, gemeente. Want het slot van het 8e vers van onze tekst maakt nog eens een keer duidelijk hoe ernstig God deze zonde neemt. Want hij herhaalt daar de beschuldiging nog eens een keer en donker klinkt daar de dreiging, opdat ik niet aan u doe naar uw dwaasheid. En wat God doet met mensen in hun dwaasheid, dat leert de Heer Jezus mij wel in het Nieuwe Testament, als hij vertelt van die dwaze maagden. Wat houdt dat in, dat God hen doet naar hun dwaasheid? Als ze dan eindelijk komen, dan vinden ze een gesloten deur. En dan staan ze buiten, ze hebben altijd meegelopen. En ze hebben altijd meegedaan. En tenslotte komen ze buiten. Omdat de ware wijsheid, de vreze des Heren, die bij Job gevonden is, ontbreekt. Ja, zegt u, maar ik heb nog geen antwoord op de vraag, wat moet ik dan doen? Nou, dat leest u in vers 8, gemeente, er moet een offer worden gebracht. En ik heb u al verteld, dat offer, dat moet een volmaakt offer zijn. En als ik dat zeg in de gemeente van het Nieuwe Testament, dan hoef ik daar niet zoveel uitleg bij te geven. Want ik denk dat ieder van ons nu op dit ogenblik al denkt. Volmaakt offer, dat is er maar één. Het offer dat Gods heilig oog kan behagen, dat is het lam dat hij zelf heeft gegeven. En dat de zonde der wereld wegneemt. Dat hebben we nodig, gemeente. En in deze adventstijd worden we erbij bepaald dat dat lam er is, gemeente. En dat machtige adventswoord uit de brief aan de Hebreeën spreekt ervan, als het zegt, komende in de wereld, zegt hij, geen slachtvee, geen altaren vol spijst en offerwaren, het voorwerp van uw lust. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is van mij geschreven. Mijn liefde en ijver brand. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En daar moeten godsdienstige mensen wezen, gemeente. Niet om aan vormen te voldoen en niet om tradities te handhaven. Niet als de fariseeën die overeind willen blijven staan, maar als zondaar. God heeft het me laten zien. Ik heb niet recht van hem gesproken. Nou blijft er mij maar één ding over, om uw naams wil. Vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. En dan heb je nog niet eens genoeg, gemeente, aan de verzoening van de zonde door dat lam. We hebben er ook een voorbidder bij nodig. En in onze tekst is dat Job. De Heere zegt dat uitdrukkelijk tegen zijn vrienden. En wat zullen ze hebben opgekeken als de Heere zegt, Job zijn aangezicht zal ik aannemen. Hij is mijn knecht. 4 keer leest u dat in het 8e vers. Alsof de Heere dat erin wil prent. Mijn knecht. Die wel recht van mij gesproken heeft. Laat hij voor u bidden. En ja, Job. In dit geval accepteert de Heere zijn voorbeden, maar dat wil niet zeggen dat hij het altijd doet. In Ezechiël 14 leest u dat er drie grote voorbidders zijn geweest in het Oude Testament. Noach, Samuel en Job. En wat zegt de Heere daar? Al stonden ze met z'n drieën voor mijn aangezicht te bidden, ik zou naar hen niet luisteren. Waarom niet? Wel, als Job voor zijn vrienden bidt, dan kan hij de Heere niks aanbieden. Dan kan hij niet zeggen, Heere, kijk, ik heb wat op grond waarvan u naar mij moet luisteren. God die hier zegt, ik zal het aangezicht van Job aannemen. Die God kan met hetzelfde recht ook zeggen, al staat Job voor mij, ik zal niet horen. En weer vindt u in onze tekst een aanwijzing en een heenwijzing naar hem die meer is dan Job, namelijk Jezus Christus. De hoge priester die het offer der verzoening heeft gebracht, toen hij zichzelf als een lam ten slachtoffer liet leiden. Maar die ook de voorbidder is voor zijn volk. En als de Heere Jezus voor zijn vader staat, gemeente, dan zegt de vader, ik zal zijn aangezicht aannemen. En dat is niet de ene keer wel en de andere keer niet. Want als hij voor het aangezicht van de vader staat, dan staat hij daar met het offer dat de vader behaagt en dat de vader geaccepteerd heeft. Dan staat hij daar met het bloed dat hij gestort heeft op het kruis van Golgotha. En dan kan hij zeggen, vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Vader, als ik u bid, dan kunt u mij niet weigeren. God zegt vanavond tegen mensen in ons midden die in deze spiegel kijken en die aan hun eigen zonde worden ontdekt. Ga maar naar de Heere Jezus toe. Vraag het hem of hij voor u wil bidden. En ik zal hem aannemen. Echt. En wat deden Jobs vrienden toen, gemeente? Toen gingen ze. En dat pleit natuurlijk toch wel voor hen. Dat is een bewijs dat deze mannen toch blijkbaar wel godvrezende mensen waren. Tegelijkertijd een bewijs dat ook godvrezende mensen zo van het spoor kunnen zijn. Dat ze zulke dwaze en zondige dingen kunnen zeggen als deze mannen hebben gezegd. Hebben je dat nodig, gemeente? Ook als je de Heere in beginsel mag vrezen om altijd weer op school te gaan. En altijd weer je door de Heilige Geest te laten onderwijzen. Wie God is en wat God doet. Opdat je recht van hem mag spreken. En als ik dan eens even kijk naar degenen onder ons die de Heere vrezen, dan zeg ik, je wilt toch niet liever? Al was dat alleen maar tegenover je kinderen en tegenover je kleinkinderen. Recht van de Heere spreken, dat ze geen verkeerde gedachten van hem krijgen. Dat ze dat ook aan je merken. Dat dat je diepste verlangen is, beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Er is nog niet eerlijker en er is nog niet groter, gemeente, dan dat je recht mag spreken van God en dat je hoog mag opgeven van zijn Christus. En dat je mag roemen in de genade die hij aan goddelozen bewijst. Nou, zo zien we dat nou bij Job, gemeente. We moeten nog eventjes naar hem kijken. Wat een troost moet dat voor Job zijn geweest toen de Heer het op zo'n manier voor hem opnam. Toen de Heere dat tot vier keer toe herhaalde, wat hij in de eerste verse van het eerste hoofdstuk al heeft gezegd. Job is mijn knecht. Die hoort bij mij. Vroom en godvrezend. Wijkende van alle kwaad. En ziet u wel wat er in onze tekst gebeurt, gemeente? Die vrienden die komen naar Job toe. En wat hebben ze lelijke dingen van Job gezegd? Wat hebben ze kwaad gesproken? Wat hebben ze hem op zijn hart getrapt? Wat hebben ze gemene dingen gezegd van die kinderen van Job die hij net naar het graf had moeten brengen? En dan moeten ze ongelijk bekennen. Dan moeten ze zeggen, Job, jij had gelijk en wij hadden ongelijk. Zou je nou voor ons willen bidden? Dat is wat, gemeente. Dat ze dat aan die Job moeten vragen. Die daar zit nog in dezelfde situatie van al die tijd. Die man die daar doodziek is. Dat hoopje ellende dat daar bezig is te sterven op de vuilnisbelt. Berooid en beroofd van alles. En Job. Nou, is heel menselijk, gemeente. Zou het zo vreemd zijn geweest als Job had gezegd: wat denken jullie nou van? Nee, toch? Zo'n stelletje dat zo met je bezig is geweest en dat je zo onderuit heeft geschoffeld. Of dat Job had gezegd: dan wil ik eerst met jullie nog eens een hartig woordje spreken, nadat hij flink zout in de wonden had gestrooid en gewreven. En wat ziet u in onze tekst? Daar staan die drie beteuterde vrienden. Er ligt inmiddels een hele plas bloed om hen heen, omdat al die beesten geslacht moesten worden. En daar staan ze. Bij hun vriend, dat hoopje ellende. De man heeft bijna geen kracht meer, stel ik me voor, om zijn handen omhoog te heffen in het gebed. Ze zien die handen omhoog gaan. Vader, vergeef het hun. Hij zegt een kind, dat zei de Heere Jezus ook. Precies. Job is hier een type van de Heere Jezus die voor zijn vijanden gebeden heeft. En die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. In wat hier gebeurt, gemeente, vindt u het bewijs van een geheiligd leven? Vindt u het bewijs van geloofsgroei? Vindt u het bewijs dat iemand geleerd heeft te zegenen wie hem haat? Te bidden voor wie hem vervolgt? Wat is dat een wijsheid van de Heere, gemeente? Dat hij tegen die mannen zegt: laat Job voor jullie bidden. Want u voelt dat toch wel aan, gemeente, dat je niet voor iemand kunt bidden wanneer je een wrok tegen hem koestert in je hart. Is dat ook een boodschap vanavond voor ons, gemeente? Mag ik het maar weer proberen heel concreet te maken? Naar wie zou u of jij in deze adventsweken moeten, zo voor kerst, om te vragen of die ander voor je wil bidden? Naar wie? In ootmoed, zoals dat bij de adventstijd hoort. Met een verbroken hart. Ik heb tegen jou gezondigd. Ik heb je kwaad gedaan. Ik heb kwaad van jou gesproken. Ja, zegt u, maar dan moet je toch naar de Heere Jezus. Ja, natuurlijk, gemeente, moet je daarmee naar de Heere Jezus. Hij is de enige wiens bloed tot verzoening is. Maar dat is niet het enige. Dat is niet het enige. Bij waarachtige verootmoediging en voortgaande bekering, gemeente, hoort dit ook. Die vader die naar zijn dochter toe moet, die zoveel kwaad heeft gedaan. Die man naar zijn vrouw. Die vrouw naar haar man. Je misschien naar een zakenrelatie toe moet nog voor de kerstdagen. Die op een hele slimme manier, waar niemand een vinger achter kan krijgen. Al snuffelen ze al je papieren na. Maar God ziet het, hoe je die ander benadeeld hebt en je wist wat je deed. Naar welke broeder of zuster moet u dan toe? Zeggen: ik heb gezondigd. Die verloren zoon die zei dat immers, gemeente. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Waarachtige bekering, gemeente, is maar niet alleen dat je tot de Heere gaat, maar dat je ook naar die ander gaat. Tegen u wil jij voor me bieden? En aan de andere kant, gemeente, wanneer er in deze week dan iemand op die manier naar u of naar jou toe komt, wat doe je dan? Hou je de deur in het slot? Overstelp je hem of haar met verwijten? Of kniel je dan samen met die ander? Heere, ontferm u over ons. Iemand zegt, dominee, dat is zo moeilijk. Dat zal waar wezen. Dat zal waar wezen. Soms is het gemakkelijker om aan de Heere vergeving te vragen dan dat aan een medemens te vragen. Dat hebben u misschien ook wel eens ontdekt. Maar kijk eens naar Job, gemeente. Wat heeft die Job over zich heen gekregen van zijn vrienden? En Job deed het, gemeente. Hij bad. En als dat niet genoeg is, dan vraag ik u vanavond, gemeente, kijk eens naar de Heere Jezus. Mijn zonde maakte hem het voorwerp van Gods toorn. Wat heb ik de Heere Jezus aangedaan, gemeente? Ik kost hem die slagen, zingen we toch wel eens een keer. En dat is niet iets van de verleden tijd, maar dat is iets van vandaag. En wat doet hij? Wie bij hem knielt, zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Zeg nou eens eerlijk, gemeente, zou dat in deze adventstijd niet genezend kunnen werken? Een onderlinge verhouding en ik heb je veel kwaad gedaan, maar wil jij voor me bidden? En als die ander dan gaat bidden, levend vanuit die grote voorbidder, dan zal hij niet zeggen, Heere, vergeef hem zijn zonde. Maar dan vraagt hij, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik was mij ervan bewust, gemeente, toen ik naar deze tekst toegroeide, dat ik een hele ontdekkende boodschap vanavond zou hebben. Maar ik ben er ook van overtuigd, gemeente, dat dit een boodschap is met een geweldige, genezende en helende kracht. Waar hoort u bij? Bij de vrienden die naar Job toe moeten. Of bij Job die zijn vrienden ontvangt. Voor beide gemeenten is genade nodig. Genade die geneest. Maar wat is het dan een machtige boodschap, gemeente, naar twee kanten. Als we lezen, de Heere nam het aangezicht van Job aan. Hij hoort naar dat gebed. Het is immers zijn knecht Job die bidt. En hij geeft de wens van allen die hem vrezen. De vrienden ontvangen genezing. Op grond van de dienst van de verzoening en van de voorbeden. Waarin Job mag voorgaan. Meer dan Job is hier. Zie het Lam Gods. Die ook voor ons bidt. Eén dringende nodiging, gemeente. Tot hem te gaan. Op dat lam je handen te leggen. En te smeken. Heere Jezus Christus, dat uw bloed mijn hoop dan wekken. En mijn schuld voor God bedekken. En wilt u voor mij bidden. Maar het is tegelijkertijd, gemeente, ook een machtige boodschap voor Job, zo lezen we in het begin van vers 10. Want daar staat, en de Heere wende de gevangenis van Job. Hè. Dat wil zeggen, de Heere bracht een keer in het leven van Job. De Heere verloste Job uit die banden van de dood. Uit de gijzeling waarin de duivel hem als het ware had vastgehouden. De duivel die erop uit is om zijn gevangenen te martelen. En die niet eens meer een poging doet in een bepaalde situatie, om dat zoals de CIA doet, dat te ontkennen. En wanneer bracht de Heer een keer in het leven van Job? Toen hij gebeden had, staat er in onze tekst, en in de grondtekst staat het er eigenlijk nog wat mooier, gemeente. Want in de grondtekst staat, terwijl hij bad. Terwijl hij bad. Dat mannetje dat zijn handen bijna niet meer omhoog kon houden. En dat hij bidt voor zijn vrienden. En ineens merkt hij hoe zijn krachten terugkomen. En hoe zijn vlees en zijn huid wordt als van een jonge man. En hoe de Heere hem geneest. Terwijl hij bad. Zoals de Heere dat met Abraham gedaan heeft op het moment dat hij zijn mes ophief om zijn zoon Isaac te slachten. Niet doen, Abraham, want nu weet ik dat ge mij lief hebt boven alles. Nu weet ik het, zegt de Heere. Wat ik al lang wist, maar het wordt nu bewezen voor de ogen van iedereen. Job is een mens die mij vreest. Om niet, omdat het hem om mij te doen is. Nee, Job die zegt niet, vrienden, ik moet er eerst nog eens een nachtje over slapen. En Job die zegt niet, Heere, ik mag toch wel eerst bidden om genezing, voordat ik ga bidden voor mijn vrienden. Job die bidt voor zijn vrienden, omdat God het van hem vraagt. Ziet u hem, gemeente? En ziet u dat proces van genezing? Dat zich onder dat gebed voltrekt. In die weg helen wonden. In die weg verzacht pijn. In die weg worden barricades geslecht. In die weg wordt het waar. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kijk nog even, ziet u wie nu ontbreekt? Dat is de duivel. Want hier kan hij niet tegenop. Ziet u ze staan, gemeente. Job, die genezing ontvangt. Zijn vrienden, die vergeving ontvangen. Nee, ze staan niet meer tegenover elkaar. En de verschuldigende woorden, die flitsen niet meer over en weer. In gedachten zie ik ze staan. Hand in hand. Met elkaar. Vanuit de verwondering. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En ze kijken elkaar aan. En ze zeggen daarom. Daarom zijn wij ook vrienden. Omdat hij ons zijn vrienden noemt.